Nou, fijn dat er allemaal weer zijn, allemaal. We zijn aardig uitgedund door verkoudheid en mensen die daardoor jammer genoeg natuurlijk thuis moeten blijven. Omdat we, vooral voor de risicogroepen, zoals wij dat zijn, hè, de ouderen in de gemeente. Maar het is zoals het is en we bidden maar dat ze maar door het woord gesterkt mogen worden, ook voor Tom, zijn vrouw, die ook getest gaat worden. En zo hoor je dat steeds meer om je heen. Hè? Dan wordt die weer getest en dan weer die getest. Maar wij gaan door, we kunnen gelukkig nog bij elkaar komen. En we hebben Gods woord, wat ons natuurlijk door alle omstandigheden brengt. Alhoewel, ik moet zeggen, we zijn nog niet in levensgevaar. Ja? We leven nog in een vrij land waarin we bij elkaar vrijelijk kunnen bijeenkomen. Om toch naar Gods woord te luisteren en ons daar te laten, door te laten sterken. Ik wil met jullie naar 2 Korinthe 5 vers 16. En we zijn bezig met de geestelijke zegeningen. Waarmee wij gezegend zijn. En omdat je dat weet, kan je er ook uit gaan leven. Als je weet wat je zegeningen zijn. Een van de zegeningen is bijvoorbeeld dat je bent vergeven van al je zonden. Nou, dat maakt wat uit in je leven. Of je uit die zekerheid kan leven. In praktische zin, emotionele zin. Dan denk je, wauw. En dat je weet, ik ben vrij. Want hij heeft alles aan het kruis gedaan. Het is volbracht. Hè? Een hele belangrijke uitroep van de Heer Jezus Christus. Maar is het ook echt volbracht? Het antwoord is ja, we zijn compleet vrij. En hoe weten we dat allemaal? Dat is natuurlijk allemaal door de brief van de apostel Paulus. Waardoor je die zekerheid hebt. En daarom weten we ook als Paulus zegt, hem nu die machtig is u te bevestigen. Ja, de bevestiging, de bekrachtiging. Ja, dat vind je natuurlijk in die brief alleen. Want dat is voor ons in de tijd waarin wij nu leven de bedeling der genade. En als die bedeling der genade afgelopen is, als wij worden opgenomen naar de Here toe. Nou, dan komt weer een andere tijd. En dan zijn die brieven na de apostel Paulus en de evangelie en de hele Bijbel, zeg maar, voor de gelovigen in die tijd. Maar we gaan met 2 Korinthe 5 vers 16. Ik heb vorige keer vers 14 en 15 ook behandeld. Er zijn hier een aantal dingen dat je zegt, ja, die zijn toch bijzonder waardevol om die eens een keer goed weer te bestuderen. Want het is ook een geweldige zegening dat je weet van dat de liefde van Christus mij nu dringt om voor hem te leven. Hè? Want hij heeft ons eerst lief gehad voordat ik hem lief had. En zo is het ook. Want daarvoor, hoe kan je hem dan lief hebben? Dan weet je alleen maar dat het God is die een straffende God is. En die bloot het goede en straft het kwade. Dan zit je onder dat systeem. Maar dat is gelukkig niet meer zo. Je weet nu, alles wat ik nu doe, doe ik uit vrije wil. En mijn motivatie is liefde en dankbaarheid. En niet meer de angst voor de straf. Geweldige zegening. En dat kan alleen omdat je weet dat je volmaakt bent in Christus. Dat hij echt alles gedaan heeft. En dan kom je in vers 16. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Laten we beginnen met gebed. Vader, we willen u danken, Vader, dat wij hier bij elkaar zitten. We hebben uw woord. En dat is, we zijn het eigenlijk heel erg gewend. Maar er zijn ook plekken in de wereld waar men heel moeilijk aan dat woord kan komen. En het is belangrijk dat we dat ook waarderen en dat we er ook in lezen. Want dat kan ons elke dag weer helpen en sturen in de dagen waarin wij leven, Vader. Zo ook deze teksten, Vader, wil ik vragen dat wij hier erg weer door opgebouwd mogen worden en gesterkt en gecorrigeerd. En ook zullen toenemen in de kennis, Vader. Dat is allemaal wat u wil. En dat vraag ik allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dus ja, ga met me mee naar Efeze 3 vers 2. Wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. En dan gaat het mij om dat woordje nu. Nou, het woordje nu, als je dat natuurlijk gaat opzoeken in de Bijbel, dan staat dat natuurlijk heel wat keren in de Bijbel. Het woordje nu. Zo'n bijzonder woord is dat niet. Maar het is, als Paulus het gebruikt, is het toch wel heel bijzonder. Ja. En natuurlijk is het woord op zich wel bijzonder, want het geeft iets aan. Het geeft een bepaalde een tijdspanne aan. Hè? Dat is wat het woord betekent. Het is, nee, ik wil het nu. Ja? Nu op dit moment en niet straks. Of veel later, ik wil het nu. Nou, en Paulus zegt, wij kennen hem, Christus, nu niet meer naar het vlees. En wat is dan het woordje nu? Nou kijk, Efeze 3 vers 2, of ik zeg 1, lees ik ook even. Om deze oorzaak ben ik, hè, duidelijk ik, Paulus en niemand anders, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dus aan Paulus is de bedeling der genade gegeven. Er zijn leerlingen die geloven dat allemaal later gebeurd is in de verschillende plekken in het boek Handelingen. Maar wij geloven dat dat gebeurd is op het moment dat hij op de weg naar Damascus was. En Christus verscheen aan hem. En laat zich Paulus ook in zijn eigen verslag erover. Dat hij zegt, ja, ik heb daar toen de dienst van de Heer Jezus Christus ontvangen. Dus op dat moment is het gebeurd. De vraag is soms, wanneer is de kerk begonnen of het lichaam van Christus? Je kan ook zeggen, wanneer is de bedeling der genade begonnen? Ja. De kerk denkt natuurlijk gauw aan Handelingen 2. Maar met de bedeling der genade, als je dat weet, dan weet je ook wanneer het begin van het lichaam van Christus is. En Paulus zegt, het is aan mij gegeven en aan niemand anders. Hij spreekt hier in enkelvoud. En dan mag je blij zijn dat je de Statenvertaling hebt, want alle andere vertalingen, de herziene Statenvertaling heeft hier geloof ik wel bedeling, maar in Colossense staat er weer wat anders. Dus ja, het is, de Statenvertaling heeft het vertaald zoals het ook daar staat in het origineel. Hier in Efeze 3 vers 2 ook? Oké, nou een bedeling is ook wel een uitdeling natuurlijk, want Paulus zegt ergens anders, de uitdeling is mij toebetrouwd. Maar het is niet een bediening. Ja? Het is wel een bediening van genade, maar dat heeft Petrus ook gehad. Want het nieuwe verbond is ook een genadeverbond. Ja? Dat God gaat het in hun doen, dat ze de wet kunnen doen. Maar een bedeling, daar spreken we over de tijd waarin wij nu leven, die aan Paulus exclusief gegeven is. En dat is de bedeling, inderdaad, de uitdeling der genade van God. Wat is dat dan? Nou, het is Paulus die verkondigt, het is uitsluitend uit geloof. Uit genade door het geloof alleen. Je hoeft niet te dopen, geen tiende, je mag wel geld geven, hoor, maar dat is allemaal uit, niet omdat dat voorgeschreven wordt hoeveel je dat moet doen. Het is allemaal uit geloof. Nou, en als ze dan zien, oké, hebben we het gehoord van de bedenkende genade die in hem gegeven is nu? Velen hebben het helaas niet gehoord, omdat ze alleen al de goede Bijbel niet hebben. En ook omdat het niet geleerd wordt, want de bedelingenleer, zoals men dat noemt, is niet populair in christelijk Nederland. Want wij hakken de Bijbel dan in stukjes en zo, en het is toch één boek? Ja, dat is één boek. Het is één boek geschreven door een heleboel verschillende mensen, ja. En over een tijdspanne van 4000 jaar, vanaf Genesis tot en met de apostelen. En Paulus. Dus dat is nogal wat, ja. Maar toch kan je niet de hele Bijbel pakken. Je kan wel de hele Bijbel pakken, maar niet allemaal op jezelf toepassen. Nee, dat is de bedeling der genade. En dan zie je het woordje nu als Paulus dat zegt. En dan spreken wij over de bedeling der genade. Kijk maar. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Deze verborgenheid gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Dus wij kennen Christus nu niet meer naar het vlees. Dan spreek je over een tijd dat je Christus naar het vlees kon kennen. Dat is voor Paulus, nou, in de evangelie. Toen liep Christus daar in het vlees. Hij zegt, nu niet meer. Nou, toen Paulus zijn brieven schreef, was Christus al lang opgevaren naar de hemel. En het woordje, en dat is, nu is vanaf het moment dat de Heer Jezus aan Paulus is verschenen. En als je doorgelezen, dan dat heeft hij dus een verborgenheid aan Paulus openbaar gemaakt. Dus dat woordje nu heeft ook met de verborgenheid te maken als Paulus dat gebruikt. Kijk, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. De verborgenheid van Christus, hè. Maar Christus op zich is niet de verborgenheid. Die is in het Oude Testament al geprofeteerd. Maar de verborgenheid van Christus is Jood en Heiden in één lichaam. Want Christus kwam ook voor het volk Israël en dat was geen verborgenheid. Voor Israël. Maar nu is het de heidenen, inclusief de Joden, gelijk. Wel, kijk maar, in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Kijk, gelijk zij, wat staat daar? Nu is geopenbaard. Aan zijn heilige apostel en profeten door de geest. Dat wil zeggen, Je had ook, Paulus was een apostel, maar was ook een profeet. En Timotheus en Titus, die werden ook uitgezonden, dat waren apostelen. Dat zegt Paulus ook in een Thessalonicense brief, zegt hij dat. Noemt hij apostelen in meervoud, dan heeft hij het over Silas bijvoorbeeld ook, en hij zelf, en Timotheus. Dus in de bedenkende genade had je in het begin had je apostelen. Maar ook aan de apostelen is het, denk aan de handschudding van Petrus, Jacobus, Johannes, aan Paulus. Dat waren de apostelen van het profetisch programma. Maar aan hun is het niet geopenbaard door de Heer Jezus Christus persoonlijk. Dat is via Paulus, die heeft het aan hun verteld. En zij hebben verlichting ontvangen door de geest. Gelijk zijn nu is geopenbaard. Dus wat Paulus, die bedeling uit vers 2 en die verborgenheid vers 3. En als je dat leest, dan moet je natuurlijk wel vers 4, dit lezende. Heb je het van gehoord? Heb je het gehoord? Vers 2 van de bedelingde genade. En die verborgenheid dat het aan mij bekend is gemaakt. Heb je daarvan gehoord? Nou, vers 4, als je die leest, dan weet je het niet, toch? Geloof is door het horen of door het lezen van de Bijbel. En daardoor, door het, woord, door het horen en door het... Nou, geloof is door het horen en het horen door het woord van God, ja? Nou, dat doen wij nu. En in vers 3, het was nooit bekend, die bedeling. En aan Paulus, voor Paulus, nee. Maar het is nu geopenbaard. Namelijk dat heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte. Heidenen waren natuurlijk nooit mede-erfgenamen. Dat was alleen voor Israël. Dus ja, het woordje nu, dan spreken wij over de bedenkende genade. En Christus die naar het vlees kennen, dan spreekt Paulus eigenlijk, dat kan je vinden in al zijn brieven. Paulus' brieven zijn na het kruis geschreven. De Heer Jezus persoonlijk aan hem verschenen met een nieuw evangelie. En Christus is opgestaan en hij is vanuit de hemel naar Paulus gekomen. En hij heeft gezegd, zo moet je mij nu kennen zoals ik nu. Want niemand heeft Christus na zijn opstanding nog gezien. Alleen Paulus. En zo moet je mij nu hem bekennen. Mij, Christus, zegt hij tegen Paulus, moet je mij nu aan de heidenen en aan de wereld bekend gaan maken. Niet naar het vlees. Maar zoals ik jou nu dingen vertel. Want niemand sinds Paulus heeft de Heer Jezus Christus gezien. Dus wat doen wij? Want hoe was het in het verleden? Kijk, Romeinen 9 vers 4. Daar zegt Paulus over Israël. Vergeleken met de heidenen. Welke Israëlieten zijn? Welke is de aanneming tot kinderen? Voor wie was de aanneming tot kinderen? Voor Israël. En de heerlijkheid, de glorie en de verbonden en de wetgeving. Met wie had God de verbonden gesloten en de wet gegeven? Aan de heidenen? Aan Israël. De dienst van God. Alleen Israël had de dienst van God. Met de tempel en de offers. Niet de heidenen. En de beloftenissen. Ook niet aan de heidenen gedaan. Uit welke zijn ook de vaders? Abraham, Isaac en Jacob bijvoorbeeld. Dat waren Israëlieten. En uit welke Christus is. Ook Christus is een Jood. Geen heiden. Hij was een Jood. Besneden en al. Zoveel het vlees aangaat, ja, komt hij uit het volk Israël. De welke is God. Hier zie je ook mooi een tekst over de godheid van de Heer Jezus Christus. Christus is God. Daarvoor staat zoveel als die in het vlees hier op aarde liep. We hebben het over, we kennen Christus nu niet meer naar het vlees, toch? Zei Paulus. Israël, daar was Christus uitgeboren naar het vlees. Daar liep hij in het vlees. Maar hij was wel God. God in het vlees. Het woord is vlees geworden. Je kan dat zeggen in deze wereld. Ja, ik ben vlees geworden. Nee, dat kan jij niet zeggen, want jij bestond daarvoor niet. Maar als je vlees geworden, dat betekent, Christus bestond al. God is een geest, ja. En toen heeft hij de gedaante van een dienstknecht aangenomen. Het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Nou, Christus liep in het vlees, toch? Nou gaan we mee naar Efeze 2 vers 10. En daarom zegt Paulus ook in zijn brieven, Efeze 2 vers 10, wat dus aan Israël was gegeven allemaal, is nu niet meer aan de orde. Maar in die tijd toen het allemaal voor Israël was, ja inderdaad, deze teksten kan je dan tegenover elkaar stellen. En ze sluiten eigenlijk heel nauw bij elkaar aan. dat de heidenen had inderdaad niks. Vers 11, sorry, 2 vers 11. Daarom gedenkt. Denk eraan dat gij die eertijds heidenen waart. Jullie, heidenen, eertijds. Waart in het vlees. Verleden tijd staat, hè. Dat was heidenen in het vlees. En die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis die in het vlees die met handen ziet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls en de vreemdelingen. Kijk. Van de verbonden der belofte. Verbonden waren ook met Israël gesloten. De beloftes waren aan Israël gegeven. Wij waren daar vervreemd worden. Dat was in die tijd. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus toen Christus in het vlees op aarde liep. De heiden was ook zonder Christus. Want hij kwam niet voor Israël. Ja, voor de heiden. Hij kwam wel voor de heiden. Maar in eerste instantie Israël. Die moeten gered worden. En die gaan dan de redding naar de heidenen brengen. Dat is Christus naar het vlees kennen. En dat was eertijds. En dan zegt hij vers 13. Maar nu, daar heb je het woordje weer. Maar nu. Dus wat zien we staan? Eertijds, vroeger en maar nu. In Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden door het bloed van Christus. Wie was altijd dicht bij God en bij Christus toen Christus op aarde kwam? Dat waren niet de heidenen, dat was het volk Israël. Maar nu zegt hij, zijt gij, tegenwoordig wij nu, die eertijds verre waart, zijn nu nabij geworden. Weet je wie nu niet meer zo nabij was? Is het volk Israël. Als je naar het Midden-Oosten gaat, Israël is echt niet nabij God hoor. Meer zoals het toen was in het verleden. En de heidenen, Paulus is de apostel van de heidenen, hij is naar de heidenen gegaan. En dan zie je dus nu nabij geworden. Dus de Bijbel kan je indelen in de tijd van maar nu. Eertijds. Dat heb je ook boven staan. Hè? De tijd van Abraham tot Paulus. Dat noemt hij eertijds. Staat hier ook boven. Dan krijg je de bedelende genade hier. En dat noemt hij maar nu. Inderdaad. Maar nu. Er is iets anders gekomen. En als die tijd voorbij is, de bedelende genade. In Efeze 2 vers 7, als je dat leest, dan zie je ook, dan spreekt hij over de toekomende eeuwen. En dat is na de bedelende genade. Dus het woordje maar nu is ook een bepaalde tijdspanne, die begon is bij de apostel Paulus, maar waarvan we nog niet weten wanneer die eindigt, wel dat die eindigt. En dat is bij de opname. Zie je, dan hebben we mooi die pijl die zo staan. En dan is de maar nu tijd, is heel voorbij. Dus kijk in vers 15... Heeft hij, nou lees 14 ook even, want hij is onze vrede. Nou, de goddeloze heiden die kenden geen vrede, maar de vrede wordt nu al aangeboden, want God is aan Paulus, Christus aan Paulus verschenen, om naar de heidenen te gaan. En het evangelie van verzoening aan te bieden, toch? Waardoor je vrede met God krijgt. Christus is de enige manier om vrede te krijgen met God. Kijk, die deze beide één gemaakt, Jood en Heiden, is geen verschil meer. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebben. En wat is die middenmuur des afscheidsels? Wat stond er tussen de Jood en de Heiden? De muur, dat was de wet en de besnijdenis. En die heeft hij afgebroken. Nou, je weet het met Oost-Duitsland en West-Duitsland. Dat was gescheiden door die muur. En die hoefde echt niet. Kijk, ze wilden wel vanuit die kant het oosten naar het westen vluchten. Maar er ging geen westeling die vluchtte naar het oosten hoor. Want daar wou je niet zijn. Dan werd je ook neergemaaid. En dat is ook gebeurd toen ze vanuit het oosten naar het westen wilden natuurlijk. En op een gegeven moment is die muur afgebroken. En nou is het één land geworden. Zo was het ook, zeg maar, dat klein, zeg maar de DDR, zeg maar dat Israël, dat het kleine landje Israël was. En de rest van Europa dan de heidenvolken. En die muur is nu afgebroken, net zoals toen. En het is gewoon één geheel geworden. Er is geen verschil meer tussen de Joden en de heidenen. Dat is waarin we tijd waarin we nu leven. Dat is dus de maar nu tijd. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt? Dat was toen ook vijandschap met de muur. En tussen de Jood en de Heiden was het ook een vijandschap. De Heiden waren de zondaren en wij waren het volk van God. Zo redeneerde de Jood. En dat was ook zo. Alleen ze hebben zich natuurlijk niet gedragen als het volk van God. Maar die muur is weg. En namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede maken. En wat is het getal van Israël? Dat is natuurlijk 12. We spreken met de bedenkende genade over één. Eén nieuwe mens scheppen, vrede makende. Dus wat is het woordje maar nu? Dat heeft te maken met de bedeende genade. Het heeft te maken met de verborgenheid. Het heeft te maken met apostel Paulus aan wie het geopenbaard is. En het heeft te maken dat er dus nu elke dag mensen die gaan geloven dat God nieuwe mensen schept. Wanneer is de eerste mens geschapen? Dat is Adam. Dat was de eerste mens. Maar hij schept nog steeds nieuwe mensen. Ja? En dat is het lichaam van Christus. Dus ja, je hebt de indeling van de Bijbel, profetie, verborgenheid. Je hebt eertijds, maar nu toekomende eeuwen. En waar het om gaat is. En je hebt Joden, heiden en het lichaam van Christus. En je hebt in Adam geboren. Blijf je in Adam of in Christus komen? Daar gaat het om, toch? Daar gaat het om. En Adam is die oude schepping, zeg maar. En in Christus ben je het nieuwe schepsel. Dat is wat er nu aan de hand is. Er is compleet iets nieuws. Dit is dus de maar nu periode waarin wij leven. In Amerika heb je ook een site die heet But Now. Van Ricky Jordan. Dat refereert hiernaar. En maar nu komt vaker in de Bijbel voor. Ik zal u een paar even geven. Romeinen 3 vers 19. Daar spreekt hij over nu. Het woordje nu. Nu betekent niet altijd dat het met de bedenkende genade te maken heeft. Je kan iets weten, je hoort iets en op dat moment weet je dat. Ja, ik weet het nu. Maar ik heb wel een aantal teksten, Romeinen 3 vers 19, dat hij zegt, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zij, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Nou, dat werd in het verleden niet veel gezegd hoor. Paulus zegt, wij weten nu. Ja, weet je hoe dat komt? Door de verborgenheid weet je dat nu. In de Romeinenbrief laat hij zien dat geen mens de wet kon houden. En dat iedereen schuldig voor God staat. Inclusief de Jood. Ja. En dat is, als je zegt, wij weten nu. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk staat. En in vers 20 zie je ook, door de wet is de kennis der zonde. Nou, dat werd natuurlijk niet zo geleerd. Dat is door de apostel Paulus die dat laat aanzien. Die dat ons laat zien. En dan zie je in vers 21, wat staat er dan? Maar nu, zie je, is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. De rechtvaardigheid Gods was in de wet toch geopenbaard? Die was heilig, rechtvaardig en goed. En Paulus zegt nu, ja, inderdaad. De wet is ook niet probleem, maar jullie zijn het probleem. En de zonde, die wordt door de wet alleen maar aangetoond. Daar gaat de zonde toenemen. Dus je leert, door de wet is de kennis der zonde. Maar hoe kan dan gered worden? Wat moet je dan doen? Nou, dat zegt hij ook in vers 21. Is ook Paulus die dat openbaart, dat de rechtvaardigheid Gods zonder de wet is geopenbaard. Ja, maar hoe kan dat nou? Maar nu, dat wil zeggen, dus niet voor Paulus, ook niet bij Pinksteren, is daarom het evangelie voor ons. Want dan heb je nog over de wet, hè? Nee, kijk. Zonder de wet geopenbaard, rechtvaardigheid Gods, hoe kan je dan zalig worden? Je moet toch iets hebben waar je, hè? Nou, dat staat hier namelijk, rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus. Als jij gelooft in de Heer Jezus Christus, dan staat hier de rechtvaardigheid Gods. Hij is tot zonde gemaakt, zodat wij wat krijgen? De rechtvaardigheid Gods toegerekend krijgen. En die is geopenbaard. Kijk, de rechtvaardigheid door het geloof, niet in Jezus Christus, maar van Jezus Christus. Hij heeft nooit gezondigd. Hij is de weg bewandeld naar het kruis, zonder ooit te zondigen. Dat is de rechtvaardigheid van God. En die wordt aangeboden, kijk, die is tot allen, dus wordt aan iedereen verkondigd, tot allen. Wat wil dat zeggen? Jood en heiden. Ja? Waarom? Omdat de heidenen zijn nu ook voor God. Net zo zonder God als de heiden. Dat is het Nieke, als je dit leest bij Paulus, dat hij geen verschil meer maakt tussen de Jood en de Heiden. Kijk, tot allen en over allen die geloven. Het is dus voor iedereen, maar uiteindelijk is het een realiteit voor degene die het geloven. En wat staat erachter? Want er is geen onderscheid. En zij hebben alle gezondigd. Er is geen onderscheid. Wat bedoelt hij daarmee? Geen onderscheid tussen de Jood en de Heiden. Iedereen staat schuldig voor God. Staat er ook achter het vers daarna. Nou, en dat is de maar nu tijd. Dat werd voor de apostel Paulus niet zo geopenbaard, want het was ook niet zo. Je moest de wet doen en dan deed je de offers. Nu is Christus gekruisigd en Israël heeft het niet geaccepteerd. En toen is Paulus gekomen met een nieuw boodschap. Er is totaal iets nieuws. Wij kennen Christus niet meer naar het vlees. Nou, kijk, wij weten daardoor in Romeinen 6 vers 22... Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwig leven. Ja, Romein 1 tot en met 5 is onze, ja, in het Engels zeggen ze dat heel mooi, dat klinkt heel mooi. Justification, dus dat is rechtvaardiging. Romeinen 6 tot 8 is sanctification, heiliging of heiligmaking. Dat heb je nodig, Romeinen 6, om te weten dat je bent vrijgemaakt van de zonde. En Romeinen 7, dat je bent vrijgemaakt van de wet. En Romeinen 8, vrijgemaakt van het vlees. Want wij hebben de geest dat vlees kan overwinnen. Met de gezonde leer. En Romeinen 11 tot en met 16 is practification. In praktijk brengen. Dus ja, dus vrijgemaakt van de zonde. Dus jij kan zeggen dat je vrijgemaakt bent van de zonde. Ja, dat kan ik. Hoe weet je dat dan? Ja, ik leef in de maar nu tijd. Paulus legt uit wat het is als Christus zegt, het is volbracht wat door hem gedaan is. En door mij wordt geopenbaard. Romeinen 7, vers 4. Gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus. Dat heeft Petrus ook niet gezegd. Dat zijn bijzondere dingen als je dat leest. Kijk, vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij voor die gestorven zijn. Nou, ga maar kijken of je naast Paulus iemand dat ook ziet zeggen. Wij zijn vrijgemaakt van de wet. Maar nu, ook weer het woordje maar nu, refereert je heel duidelijk dat je dat weet, omdat als je de brief van Paulus eruit haalt, kijk maar in de evangelie, ga je dat daar niet lezen. Dus het woordje maar nu is een heel belangrijk, zijn twee hele belangrijke woorden die alles te maken hebben met die bedeende genade waarin we leven en de apostel Paulus zijn bediening. En dan natuurlijk Romeinen 16 vers 25 en 26. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Ja. Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. En ik wou het uit mijn hoofd zeggen, maar en de prediking van Jezus Christus. En hoe gaat hij dan verder? Soms zeg ik het zo uit mijn hoofd en nou ben ik kwijt. Oh ja, na de openbaring der verborgenheid die van de tijd der eeuwen verzwegen is geweest. En dan, maar nu geopenbaard is. Dus als Paulus zegt maar nu, en hij zegt in een Efeze, het is aan hem geopenbaard. De bedeende genade en de geborgenheid. Nogmaals, misschien val ik in een herhaling, maar er zijn ook mensen die kijken, misschien die het nog niet gehoord hebben. Maar dan refereert hij echt op een punt destijds, vanaf het moment dat het aan hem geopenbaard is. Dus daarvoor is dat niet bekendgemaakt, want er was ook in vers 25 al die tijd verzwegen geweest. Dus als je hier kijkt, apostel Paulus, op weg naar Damascus, naar Stefanus, wordt hij geroepen. Buiten Israël, hè, dat is ook zo bijzonder. In de heidenwereld, op weg naar in de heidenwereld. Hij was in Syrië al, richting Damascus, werd hij door Christus geroepen. En is hij gemaakt tot een apostel van de heiden met evangelie van Gods genade. En hij zegt nu, dat evangelie, mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Het is wel de prediking van Jezus Christus, maar na de openbaring der verborgenheid, die aan niemand ooit voor mij bekendgemaakt is. Dat is voor Paulus daarvoor, dat is dat rode gedeelte, nergens te vinden. Naar het bevel des eeuwige Gods, wat gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekendgemaakt is. Dus wil je gehoorzaam aan het geloof zijn? Ik wil Jezus volgen. Wees mijn navolgers, wie zegt dat? Paulus, gelijkerwijs ook ik van Christus. En een tijdje geleden hadden we hier iemand, die is 2 keer geweest. Een hele lieve zuster. Maar dit vond ze een struikelvers. Paulus volgen alleen. Ik wil Jezus volgen. Wat staat hier? Maar je moet het woord en water snijden, dan snap je dat niet. En dat hebben we natuurlijk allemaal wel gehoord. Ja, maar jij met je Paulus, maar ik volg Jezus. Maar ik heb nog nooit in Israël, ten tijde dat Christus in het vlees was. En dat hij daar ooit zei, of dat de mensen, dan hadden ze het over Mozes, dat ze zeiden, ja, nee, maar Mozes, daar hebben we geen probleem mee. Jezus refereerde constant naar Mozes. En niemand zei, ja, nee, maar wij volgen God. Wij volgen Mozes niet. Als je Mozes volgde, dan volgde je God. Ja? Nu, als je Christus volgt, Paulus volgt, volg je Christus. Heeft natuurlijk met onwetendheid te maken. Ja? Maar goed, je ziet hier dus, wil je de Heer Jezus volgen, volgen en gehoorzamen. Hier staat het, tot al de heidenen voor de gehoorzaamheid des geloofs. Dan moet je daar zijn. Kijk maar mee in Efeze 3 vers 10. Weer het woordje nu. Opdat nu door de gemeente. En over welke gemeente spreken wij? Als we spreken over de maar nu tijd. Als Paulus zegt nogmaals nu. Dan spreken we over het lichaam van Christus. Dat staat hier in het gele gebied. Paulus en het lichaam van Christus. Nogmaals, je kan in de hele Bijbel gaan zoeken. De gemeente die het lichaam van Christus wordt genoemd, kan je nergens anders vinden. Alleen dan bij hem. Nou, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt wordt aan de overeende machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Zie je, opdat nu door de gemeente. Wij zijn nu de gemeente, het lichaam van Christus, die maken aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid bekend. En wat is die veelvuldige wijsheid? Dat is genade evangelie. De verborgenheid. Want zij wisten daar niet van. Want je ziet ook in de verse daar staan. Dat het was verborgen waar? In God. Dus de Heer Jezus Christus op aarde heeft het in het vlees ook niet verteld. Het was verborgen in God. En pas bij Paulus later geopenbaard. Colossenzen 1 vers 25. Als je in vers 24 kijkt. Dan zie je ook dat spreekt hij over het lichaam, de gemeente waar hij de dienaar van geworden is. Kijk maar, dan zegt hij in vers 25, welke dienaar ik geworden ben. Dat was hij absoluut niet. Ja? Naar de bedeling. Nou, hier staat, weet ik zeker, staat de vertaling als enige die hier bedeling heeft staan. De rest wijkt allemaal af, alle vertalingen. Ook de HSV, gezien de Statenvertaling. Naar de bedenking van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Je ziet ook dat Paulus zegt hier te vervullen het woord van God. In de, even kijken. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuw, van alle geslachten. Kijk wat staat daar. Maar nu geopenbaard is. Daar lees je natuurlijk altijd. Het verleden heb je daar natuurlijk altijd overheen gelezen voordat ik leerde recht snijden. Ja, maar nu geopenbaard is. Nou, dat lam je gewoon samen met apostelen, met Pinkster. Ja, weet je wel, dat dacht je verder niet over na. Nee, maar niet maar nu. Dat heeft een begin. En dat is bij de apostel Paulus, want hij zegt het ook. Die mij gegeven is. En wat zegt hij nog een keer bij? De maar nu tijd is ook de tijd dat Paulus het woord van God heeft gecompleteerd. De Bijbel was niet af. Ik geloof ook zelf dat hij ook de laatste is geweest aan wie God, wie Christus dus iets geopenbaard heeft. En dat 2 Timotheus de allerlaatste brief is die geschreven is. Daarvoor openbaring, de brieven na Paulus zijn allemaal voor zijn dood geschreven. Ik geloof zelfs in Handelingen al. Dus, maar Paulus zegt, het woord van God, dat was niet af. Hoe kan je dat nou zeggen? Ja, dat klopt, want wat hij vertelt, dat stond namelijk niet in de Bijbel. En dat is nog dat ontbrekende gedeelte, dat men natuurlijk niet wist. Maar wat wij nu weten, wat wij nu hebben, en daar leven wij uit. En dat maakt het helemaal het woord van God compleet. Dus alles wat daarna komt, de mormonen, hè, want het heeft ook, hoe heet hij ook, Joseph Smith, de grondlegger van de mormonen, aan hem zou een engel God of God zelf aan hem ook dingen hebben geopenbaard. De moslims die komen met 600 jaar na Christus, dat God aan hun wat heeft openbaard. En ze willen doen geloven dat wij in dezelfde God geloven. Nou, dat kan dus helemaal niet. Want onze God zegt dat bij Paulus de laatste openbaring is gegeven. En dan zou God met zichzelf in tegenspraak zijn als hij later toch nog weer wat gaat openbaren. Dus dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk gewoon. Maar je ziet hier dus duidelijk, dat heeft het dus ook mee te maken. En waarom? Het was verborgen en daarom kan hij nu zeggen, ik heb het woord van God vervuld. Kijk, het glas was zeg maar tot zover en het is nu helemaal vol. Woord God is af. Belangrijk hè, de manutijd. Ja, zeker. Want God heeft een plan in de hemel en op de aarde. En dat wat in de hemel was, dat is al die tijd, daar is al die tijd niet over gesproken. En nu wel, want daar leven wij uit, want wij zijn daar geplaatst. Nou, de laatste info met maar nu 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam u dan niet der getuigenis onze Heren. Ja, dat geldt ook voor ons, hè. Je krijgt altijd met schaamte te maken. Als je over het kruis van Christus gaat praten. En dat hij voor de zonde gestorven is. Dat is natuurlijk een dwaasheid. Schaam u niet voor het getuigenis onze Heren. Nog mijn die zijn gevangenen ben. Ja, mijn apostel is Paulus. Jij zit gevangen. Maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Het is zijn voornemen, zijn wil geweest en zijn genade die ons gegeven is Christus Jezus voor. Heb je het weer, hè? Je ziet constant die tijdspannen van maar nu, eertijds en ik zei net, je hebt eertijds, maar nu en de toekomende eeuwen. Maar eigenlijk moet je nog zeggen, voor de grondlegging der wereld. Moet ik eigenlijk nog bij zeggen. Ja, dat staat niet op het schema. Want ja, dat is daarvoor. Voor de grondlegging der wereld. Voor de tijden der eeuwen. Die zijn begonnen in Genesis 1 vers 1. Dus we zien hier dat heeft ons zalig gemaakt en geroepen met het evangelie, ja. Voor zijn voornemen en genade, volgens zijn eigen voornemen en genade, ons gegeven in Christus Jezus, voor de tijd der eeuwen. Toen heeft God dat natuurlijk al lang bedacht en dat plan gemaakt. En het ene plan, dat is vanaf Genesis 1 vers 1, is dat gewoon allemaal opgeschreven en bekendgemaakt, steeds meer bekend. Adam die wist het een en ander, toen kreeg je natuurlijk Noach, die wist nog meer, dan krijg je Mozes nog meer enzovoort enzovoort. We zijn nooit tot de kennis van de waarheid van dit gekomen. Want wat staat daar? Doch nu geopenbaard is. Heb je het weer? Doch is ook het woordje maar. Doch en maar is eigenlijk zijn synoniem. Maar nu, of doch nu geopenbaard is, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Dus dan denk je, oké, de Heer Jezus Christus is verschenen toch? Hij is toch gekomen op aarde? Maar ja, toen liep hij wat? In het vlees. En Paulus zegt, we kennen hem van nu af aan niet meer naar het vlees. Maar als je doorleest, dan zie je, doch nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En hoe weet ik dat dan? Door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar in heidenen. Dus hij is de prediker van dat evangelie waardoor wij nu gered worden. Maar nu, weer, Efeze 3 vers 2, bedeling de genade. En daardoor is door dat evangelie, horen wij, hij heeft de dood niet gedaan. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Dat is Christus naar de openbaring der verborgenheid. En daar ben ik dus de prediker van. Daar ben ik toegesteld, een apostel. Hier zie je ook dat hij een apostel is van de heidenen. We gaan natuurlijk altijd naar Romeinen 11 vers 13, 14. Daar staat dan, ik ben de apostel der heidenen. Maar hier zie je ook duidelijk dat hij is een apostel en een leraar van de heidenen. Dus als je dat allemaal zo bekijkt, heel wat keren, de maar nu tijd, is het heel duidelijk, daar kan je gewoon niet omheen. Dat heeft alles te maken met die gele periode vanaf de apostel Paulus tot en met de dag van vandaag. Maar we weten, het houdt een keer op bij de opname. En dan is deze tijd. Is dat daar nou? Ja. Ook dat het buiten was. Nou, ze hebben het eerder naar hun zin bij de zonneschool. Nou, oké. Okay. Nou ja, als je dit allemaal ziet, samengevat, kijk in Titus 1 vers 1. Waar Paulus heel mooi schrijft aan Titus. Paulus, een dienstnet Gods en een apostel van Jezus Christus. Ja, dat waren de anderen ook. Maar ook allemaal apostelen. Peter, Jacobus, Johannes, die weten we allemaal uit ons hoofd. En je hebt Judas, je hebt twee Judassen, je had twee Jacobussen. Je hebt Andreas, de broeder van Petrus, enzovoort. 12. En Judas is natuurlijk later afgevallen. Dus, wie is ook weer voor Judas in de plaats gekomen? Matthias, precies. Niet Paulus, toch? Nee, waarom niet? Waarom kon Paulus het nou niet zijn? Ja, jij zei het, hè? Nee, hij was niet een van de 12, dat klopt. Nee, maar Judas werd vervangen door Matthias. Maar waarom kon Paulus het nou niet zijn? Ja. Vanaf de dood van Johannes, tot en met, moest ook getuige geweest zijn van zijn opstanding. Dus moest natuurlijk, dat moest je allemaal meegemaakt hebben. Nou, wat was Paulus in die tijd? Nou, dat weet je natuurlijk wel. De grootste vijand van hem. En daarom kon Paulus het nooit zijn. Nee, God heeft even gewacht. En op het juiste moment, toen Israël Christus, de gekruisigde en opgestaande Christus, verwierp en Stefanus hebben gestenigd, toen is Paulus geroepen. Precies op dat moment. Israël moest eerst gevallen zijn. Dat wist God natuurlijk al lang van tevoren dat het zou gaan gebeuren. Nou kijk, Titus 1, vers, nogmaals, je ziet hier, hij is een apostel van Jezus Christus, maar let op, dan gaat hij zich onderscheiden wat dat dan is. Naar het geloof der uitverkorene Gods. Nou, dat kan je van de andere apostelen natuurlijk ook zeggen. Maar wacht even, en de kennis der waarde die naar de godzaligheid is, en dan in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. Hé, hij heeft nou toch wat aan heidenen beloofd. Heidenen hadden toch geen beloftes, dat was alleen in Israël. Ja, maar deze beloftes zijn gedaan na Genesis 1, vers 1. Nee, daarvoor heeft God dat aan zichzelf beloofd. Je kan ook zeggen de heilige drie-eenheid Gods. Hij heeft het aan zijn zoon beloofd. Ja? Kijk, wat staat hier? Welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Voor Genesis 1 vers 1. Maar geopenbaard heeft te zijner tijd. En dat is nu waar we het de hele tijd over hebben. De maar nu tijd, de bedeling der genade waarin wij nu leven. Ja. En wanneer heeft hij het geopenbaard? Te zijner tijd. Nou, dat was natuurlijk niet toen Christus op aarde werd geboren, niet toen hij daar met de apostelen riep, nee, kijk, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Je kan deze preek ook de titel geven, waarom Paulus? Eigenlijk toch? Dat is eigenlijk ook een mooie titel. Want dat is ook zo, waarom Paulus? Nou, het is aan hem toebetrouwd. Door naar het bevel van God onze zaligmaker. Het is hem bevolen. Het is aan hem opgedragen. Paulus, jij bent mijn apostel. Op weg naar Damascus is dat gebeurd. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Kijk, genade, barmhartigheid, vrede zijn voor God de Vader en de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. Titus, was dat een heiden of een Jood? Dat was een heiden. Hij werd meegenomen door Paulus naar de apostel in Handelingen 15 met de conferentie daar. Om te laten zien, dit is een heiden, onbesneden wel, die gered is door Gods genade. En Petrus en Jacobus en Johannes hebben dat gezien. En die hebben het gehoord van Paulus en hebben hem de rechterhand gegeven. En Titus werd niet genoodzaakt zich te besnijden. Nou, dus hier zie je dat. Dus voor Titus ook genade, barmhartigheid en vrede zijn voor God de Vader. Vroeger was aan hij dit allemaal helemaal niet gegeven. Nu, in deze tijd, wel. Het is allemaal de maar nu tijd waarin we leven. Nou, is dan, kijk maar even in 1 Petrus 1 vers 12. Ik zeg het niet goed. 1 Petrus 1 vers 12, ik zeg het wel goed. Is het woordje maar nu dan alleen bij de apostel gebruikt? Nee. Niet alleen aan de apostel Paulus. Net zoals het woordje gemeente niet alleen bij de apostel Paulus gebruikt wordt. Net zoals het woordje genade niet alleen bij de apostel Paulus gebruikt wordt. Je gaat begrijpen het onderscheid te maken als Petrus het zegt of Paulus het zegt. Als je het woord en waarheid recht snijdt. Want we weten aan Paulus is niet de bedeelde genade gegeven. Dus als Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 12. Dan spreekt hij over die profeten die onderzocht in vers 11. Wat dat nou precies was. Het lijden van Christus. Dat snapten ze niet helemaal. Kijk naar de apostelen ook. Hè, die snapten het ook niet helemaal. En dan zie je de welke geopenbaard zijn staf, dat zijn niet zichzelf, maar ons bediende, die profeet uit het Oude Testament. Deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest enzovoort. Hier zie je ook het woordje nu. Petrus, die schrijft aan degene die in de verstrooiing zijn, de Joden. En het evangelie is begonnen toen hij op aarde liep, Christus. Ja? En de profeten, die snapten niet, die zagen ook dat verschil niet met het koninkrijk en dat lijden, die verdrukkingen. In Israël ook dacht men ook, nou, de koning komt en de koninkrijk gaat beginnen. Nee, moest eerst lijden. En dan krijg je ook nog de grote verdrukking als ertussen. Dus dat zagen ze niet allemaal, die tijdslijn. Maar Petrus die zegt, nu wacht even, zij bedienden ook ons, kijk. Die u nu aangediend zijn bij degene. Wanneer hebben zij dan van het evangelie gehoord dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen door de Heilige Geest? Dat is met Pinksteren gebeurd. Dus dat is voor Paulus. Maar Petrus had daar nog geen weet van. En als je kijkt in vers 2 vers 10. Ja. Dan zegt hij. In vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En ik mag vroeger dat ook lezen. En mijn eerste Bijbelstudie die ik meemaakte, geweldige avond was het, en hoorde ik dit. En ik liep als een priester naar buiten. Ik ben een priester. Ja, ik ben van het uitverkoren geslacht. Maar ja. Dat was duidelijk niet zo. Daar ben ik later achter gekomen. Want kijk, er staat achter. Gij die eertijds geen volk waart. Nou, ik was een heiden. Ik was niet gered. Zo dacht ik dan. Maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet meer ontfermd waart. Maar nu ontfermd zijt geworden. Dus ik paste dat allemaal op mezelf toe. Maar nu. Ja, nu inderdaad. Ik was niet gelovig en nu wel. Maar dit is. Maar nu is hier in de betekenis. Als Petrus spreekt. Dan praten we hier. Voor de bedeende genade, maar als zij weg zijn straks ook, dan heeft hij het over het Israël wat afvallig is. Dat was niet, het was wel Gods volk, maar in de strikte zin des woords niet, want ze deden niet wat hij zei. Wat is het ware volk van God, als Petrus hier spreekt over maar nu? De kleine kudde. Die met Pinksteren het hebben aangenomen, de Heilige Geest ontvangen. Maar die tijd, die werden gered, onder welk evangelie? Bekeert u en laat u dopen tot vergeving der zonde. Snap je? En dat is niet waar we nu over praten. Dus het woordje maar nu moet je dus heel duidelijk plaatsen dat je weet aan wie is geschreven. 2 vers 25. Kijk, gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener in uw zielen. Nou, denk aan Paulus. Die sluit het allemaal af. Die praat over iets specifieks, de bedenkende genade. Maar Peter spreekt hier over de tijd als wij weg zijn, dat als de grote verdrukking komt en de kleine kudde. En dan moeten zij, en dat is een grote zuivering. Want de antichrist zal natuurlijk de wereld verleiden. En wie vooral verleiden? Israël. En dat ze de antichrist gaan aanbidden, zijnde de Messias. En de ware gelovigen zullen dat niet doen. Dus wat is het ware volk van God? Dat zijn degenen niet die de antichrist aanbidden. Maar dat zijn de gelovigen uit de kleine kudde. Dat zijn ook de gelovigen in de evangelie, de apostelen bijvoorbeeld. Dat zijn ook de gelovigen die in Handelingen 1 met z'n 120 daar in die zaal zaten. Dat zijn de gelovigen, hoeveel waren het? 3000 in Pinksteren, die geloofden. Die, dat volk. En dat heb ik geleerd later. Oh, wacht even. Dus ik weet nu, dit gaat niet. Ik ga de Bijbel nu begrijpen. Want ik dacht toen ook, oh ja, dan moet ik dan ook laten dopen. Daar zat je mee. Daar ben ik helemaal vanaf. Omdat ik weet nu, gaat niet over mij. En dit gaat, Pinkster is ook niet voor mij. Dan maak je dat verschil. Dus als je nu denkt, als Paulus zegt in 2 Korinthe 5, vers 16. Dat wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, al zou je hem gekend hebben. En ik bedoel, ik leef niet in die tijd, maar voordat ik geloofde, nee, toen ik ging geloven, toen ging ik al naar de evangelie. Dus ik ken hem niet persoonlijk op aarde hoe die liep. Maar hij zegt, nee. Maar in die tijd, al zou je hem gekend hebben. Paulus zegt, nee, nu niet meer naar het vlees. En dat moeten we letterlijk nemen. Letterlijk dat hij daar op aarde liep. Zo kennen wij hem nu niet meer. Wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Zoals niemand hem nog ooit gezien heeft. in zijn verheerlijkte verschijning. Met het onsterfelijke opstandingslichaam. Die aan Paulus is verschenen, aan hem heeft het evangelie verkondigd. Dus in Filippenzen 3 vers 3, je kan er naartoe gaan, anders leek het wel even voor. Wat zegt Paulus daar? Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen. Welke besnijdenis heeft hij het over? Geestelijk besneden met Christus aan het kruis. Colossenzen 2. Wij zijn de besnijding. Wij die God waar dienen? In het vlees? In de geest dienen. En in Christus Jezus doen, maar niet in het vlees betrouwen. En dan vul ik aan met Romeinen 1 vers 9. Want hoe ga je hem dan dienen in de geest? Hoe ga je Christus nu in de geest dienen? Doe ik dan helemaal niks met mijn lichaam of wat dan ook? Nee, maar het is wel... Let op, Romeinen 1 vers 9. Laten we er even heen gaan. Wat zegt Paulus daar? Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest. Zie je, daar staat het weer. Hoe? Het staat erachter. In het evangelie van zijn zoon. Hoe ik zonder nalaat u gedenk. Dus Paulus zegt, wacht eventjes. Ik dien God, ik ben de ware, wij zijn de ware besnijdenis. Niet de vleeselijke besnijdenis, maar geestelijk. En ik dien hem in mijn geest. En hoe dan? In het evangelie van zijn zoon. Nou, was Marcus niet het evangelie van zijn zoon? Jawel, tuurlijk is hij dat. De evangelie zijn allemaal het evangelie van zijn zoon. Maar als je dan gaat naar vers 1 in dit hoofdstuk. Dan zie je Paulus de dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. Afgezonderd tot het evangelie van God, het goede nieuws van God. De hele Bijbel is het goede nieuws van God. Hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de Heilige Schriften. Het goede nieuws van God, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Die zie je ook in het Oude Testament staan. Het heeft allemaal betrekking op hem. Dat zegt hij ook tegen de apostelen na zijn opstanding, toch? De profeten, de psalmen, die zijn allemaal in mij vervuld. Dat is geen nieuw. Kijk, van zijn nieuws, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad daar naar het vlees. Dus dat Christus het goede nieuws van God, dat is geen verrassing. Dat weten wij. Dat is die in de evangelie zien we dat ook gebeuren met Pinksteren, dat hij ook verkondigd wordt als zodanig. Die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit opstanding de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Nou, zij heeft de dood opgestaan. We kunnen het ook allemaal lezen. En Petrus verkondigt ook de opgestaande Christus met Pinksteren. Dus Jan, wat maak je nou toch druk over dat rechtsnijden met je maar nu en al dat soort dingen. Staat dat, is toch allemaal, dat is toch zo? Maar vers 5 maakt het verschil. Door welke wij hebben ontvangen, genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid is geloofd waar onder al de heidenen voor zijn naam. En Christus kwam tot wie? Tot de verloren schapen van het huis Israëls. En hier spreekt hij over de heidenen. Dit is de unieke aparte bediening. En zo dien je Christus in de geest, in het evangelie van zijn zoon, wat je hier in vers 1 tot en met 5, vers 5 ziet staan, wat Paulus verkondigt, zijn brieven. Dat is nu voor ons voor vandaag. Moeten we serieus nemen, ja? En daarom, Efeze 2 vers 16, afsluitend. Het is aan het gekruis gebeurd. Zeker, daar kan je voor naar de evangelie, dat kan je gewoon gaan lezen. Wij zijn voor de hele Bijbel te lezen. Hoe ze gaan, ga ik weer uit Matthäus verder. Maar Efeze, Paulus spreekt over de tijd, de geschiedkundige gebeurtenis kan je lezen in de evangelie. Dat is Christus naar het vlees. Maar Paulus verkondigt dus wat er door dat kruis gebeurd is. Efeze 7, 16. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan het zelf gedood hebbende. Dus aan het kruis is hij gestorven, daar heeft hij het gedaan, maar het is pas bij de apostel Paulus is het bekendgemaakt dat Jood en Heiden verzoend zijn. Door dat kruis. Door dat kruis. Niet aan dat kruis op dat moment. Pas toen het door Paulus, toen hij geroepen werd, toen werd het pas bekendgemaakt. En daarom zegt hij, door het kruis. Want als denk jij aan het kruis, op dat moment, dan ga je de evangelie lezen, dan kan je zeggen, oh, dus Jood en Heiden zijn in één lichaam voorzien. Nee, Peter zei dat niet. Hij sprak met Pinkster alleen tegen Joden. En Paulus spreekt nu tot de Heiden. Is een heel andere boodschap, namelijk Jood en Heiden zijn door dat kruis met elkaar verzoend. En dan zie je ook, dan is daar dat nieuwe schepsel, wat wij nu zijn met elkaar. Dus ja, afsluitend nogmaals, zeg ik het weer, maar het is wel zo. In 2 Timotheüs 2 vers af. Wat lezen we daar? Dat wij moeten Christus bekendmaken. Merk op hetgeen ik zeg. 2 Timotheus 2 vers 8. Ik lees even ook. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Zie je? Dus je krijgt verstand in alle dingen. De hele Bijbel, als je dat vanuit de apostel Paulus leest, want dan begrijp je alles en het hele plan van God. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden van David, is dezelfde Heer Jezus, maar ik verkondig hem naar mijn evangelie, in overeenstemming van dat verborgen evangelie. Dan praat je namelijk over wat gebeurd is door het kruis. En dat is alleen de apostel Paulus die erover schrijft. Nou, en er is maar één apostel die dat zegt, mijn evangelie. En dat is hier bij de apostel Paulus. We hebben het in Romeinen 16 net gelezen. Hè? Naar mijn evangelie, de prediking van Jezus Christus. En ook weten we uit Romeinen 2 vers 16 dat God eenmaal de verborgen dingen van de mens zal oordelen door Jezus Christus. Naar mijn evangelie. Paulus is degene met de hoogste openbaring over de zonde en over het plan van God en hoe de mensen nu gered worden. Ook in deze bedeling, maar door alle tijden heen. Dit is een geweldige boodschap. Ja, is dit nou een zegening? Ja? Als je dit weet? Ja, ik vind het een zegening. Want ik weet nog goed, dat ik net las met Wij zijn priesters, dat ik dat toen dacht, met de bijbehorende verwarring. En ik ook op mijn verjaardag kaart uitdelen aan mijn familie, omdat Israël voor hun te bidden en gezegend, blablabla. En in verband met de golfoorlog, dat ze me allemaal aankijken. Nou ja, je kan beter maar aangekeken worden zo. Omdat je de gekruisigde en opgestaande Christus verkondigt na de openbaring der verborgenheid. Als dat je zo aangekeken wordt, hij vertelt dingen, omdat je gewoon in onwetendheid praat. Want het evangelie is natuurlijk voor elke Jood nog steeds, maar ook voor de Palestijn. Voor iedereen bidden wij en iedereen gaan wij het evangelie verkondigen. En er is niet één die voorrang heeft boven de ander. Dat is nu niet meer zo. Dus ik vind dat een zegening, dat ik nu die zekerheid heb, dat ik Gods plan begrijp en dat ik ook weet, ik leef in deze tijd van genade, de manu-tijd. Vader, dank u wel, Vader, dat uw woord duidelijk en helder is. Als hij maar het nemen zoals het er staat, volgens de apostel Paulus, en door het woord der waarheid recht te snijden. Dank u wel, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, we gaan even een kwartiertje eruit. Na de koffie komen we weer terug.